het heel erg over de samenhorigheid die er bestond tussen de mensen die aan dat programma werkten. Dus eigenlijk zijn er gewoon keihard vriendschappen uit ontstaan. Wat toch, denk ik, voor elke ambtenaar een opsteker moet zijn.
Ik heb 600 vrienden gemaakt, denk ik. Ja.
600 vrienden?
Ja, zo ongeveer, dat is ongeveer de hele populatie aan ambtenaren wat daar gewerkt heeft.
Denk ik. Ja. Hartelijk welkom bij Interbestuurlijk, een podcast van Overheid van Nu. Interbestuurlijk samenwerken, dat moet voor de moderne ambtenaar vanzelfsprekend zijn. En toch was er in de afgelopen 30 jaar maar één groot interbestuurlijk programma dat algemeen beschouwd wordt als geslaagd en dat zelfs de schoolboeken haalde. Ruimte voor de rivier. Wat maakt Ruimte voor de rivier nou eigenlijk uniek? Dat hoor je in het eerste deel. Wat leren we daarvan voor de interbestuurlijke samenwerkingen van tegenwoordig? Dat hoor je in het tweede deel. En tenslotte vatten we op het eind de do's en don'ts van interbestuurlijk samenwerken nog eens samen. Mijn naam is Eduard van Holst-Pelkaan. Hartelijk welkom bij Interbestuurlijk. Bij mij aan tafel, Cor Beekmans, destijds programmamanager bij Ruimte voor de Rivier en nu werkzaam bij waterschap Drents Overijsselse Delta. Sophie Dreef, adviseur en onderzoeker bij Berenschot. En Thomas de Velde, strategisch ontwerper van beleid en uitvoering bij Makeday. Heel even terug naar de bijna overstromingen van 1993 en 1995, waarbij in totaal 262.000 mensen en 1 miljoen stuks vee moesten worden geëvacueerd. Er ontstaat dan een paradigma-shift in ons denken. Niet meer dijken bouwen om het water tegen te houden, maar juist ruimte creëren in het landschap, zodat het water geen schade toebrengt. Ruimte voor de rivier wordt een programma met twee doelen. Het realiseren van een veilig rivierengebied, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Zorgen dat het rivierengebied aantrekkelijker wordt om in te wonen, te werken en te leven. Inclusief voorbereidingsfase loopt Ruimte voor de rivier bijna 20 jaar, van 2001 tot 2020, met een totale begroting van ruim 2 miljard euro en bestaand uit 34 projecten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Ruimte voor de rivier heeft impact op de levens van 4 miljoen Nederlanders, destijds een kwart van de bevolking. En daarmee is het een van de grootste, meest complexe programma's van de afgelopen decennia in Nederland. Maar terwijl veel andere grote programma's kampen met grote vertragingen en kostenoverschrijdingen, is dat bij Ruimte voor de rivier niet het geval. Integendeel, wat ging hier nou zo goed en wat leren we daarvan voor onze tijd? Is er heel veel over gezegd, want behalve in de schoolboeken zijn er ook talloze rapporten en essays en zo geschreven over Ruimte voor de rivier. Ik wil eigenlijk voor dit programma er even kort drie succesfactoren uitlichten die ook wel echt te maken hebben met die samenwerking tussen verschillende bestuurslagen. En de eerste is eigenlijk de planologische kernbeslissing. Een prachtig ambtelijk begrip, de PKB. Tegenwoordig zou je dat, denk ik, de structuurvisie noemen. Hè?
Ik weet niet precies hoe het nu heet, maar zoiets.
Maar goed, maar zoiets. Kun je even kort uitleggen wat dat eigenlijk is, die planologische kernbeslissing?
De planologische kernbeslissing was toen zeg maar het hoogste gremium van wat we nu omgevingswet zouden noemen.
Ja.
Van de planologie. En die wordt eigenlijk per definitie vastgesteld door het Rijk. En ik was in 2001... onderdeel van zeg maar de organisatie die PKB mag maken.
Mm-hmm.
En we zouden gelijk denken van oké, dit is interessant hè. Ik als Rijksambtenaar moet dus iets maken en de regio mag daar ook iets van vinden. En toen zag ik maar eigenlijk al een perfect ongeluk voor ogen dat we samen 4 jaar zouden werken en dan op het laatst zouden kijken van oh, dat heb jij gemaakt, oh, dit heb ik gemaakt, oh, dit lijkt niet op elkaar, oh, dat is vervelend.
Mm-hmm.
Dus we hebben eigenlijk van begin af aan de regio. Nou, eigenlijk hebben we het eigenlijk gewoon samen gedaan. We hebben op dezelfde data, we hebben al gegevens verzameld als overheid, overheden eigenlijk met elkaar.
Ja.
En we hebben als Rijk de PKB voorbereid en de regio het regioadvies. We hebben dat gedaan op dezelfde data. Om in ieder geval geen discussie te krijgen over, ja, maar jij vindt dat leuk en jij vindt dat leuk. En dat we dan niet over hetzelfde hebben.
Maar zit je dan ook echt bij elkaar eigenlijk? In een soort van grote ruimte? Hoe gaat dat?
Nou ja, ik was verantwoordelijk voor het regioproces in Oost-Nederland.
Mm-hmm.
En ik had gewoon collega's van waterschappen, van de provincie en van gemeenten hadden gewoon bij mij op de gang zitten. Hè. Dus wij deden dat samen.
Mm.
Alleen de regio, de provincie was dan verantwoordelijk voor het regioadvies. En wij waren verantwoordelijk voor het Rijksding. Ja, we hebben dat gewoon samen gedaan. We hebben samen alle overleggen georganiseerd in de regio.
Ja.
Alleen zij kozen andere dingen dan wij. En de kunst is natuurlijk om dan zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Dat je het echt hebt met elkaar over waar ben je het uiteindelijk niet over eens. Maar vooral ook van waar ben je het wel over eens. En uiteindelijk waren we denk ik het voor 80-90% met elkaar eens. En dan heb je als minister of staatssecretaris en als regio heb je natuurlijk een veel fijner gesprek met elkaar. Dan kun je het over de verschillen hebben. En niet over van, ja, jij zegt dat het 10 miljoen kost en jij zegt dat het 12 miljoen kost. Ja, dat is discussie, hadden we al van begin af aan in de gaten. Dat gesprek moeten we niet hebben met elkaar.
Nee. Hey, en dat, want de totstandkoming van zo'n dit PKB, dat heeft ongeveer 4-5 jaar geduurd.
Ja, iets meer dan 4 jaar.
Ja, ja, het klinkt als lang, maar is dat is misschien een argeloze vraag die...
Nou ja, als je beseft dat we zeg maar iets van 600 maatregelen onderzocht hebben.
Ja.
En dat denk ik in de periode dat we echt de regio ingingen, hadden we elke 4 maanden, hadden we in de regio Oost hadden we 15 bijeenkomsten of 15 stukjes in, zeg maar, langs het riviergebied. Om juist al die te kijken van ja, wat de regio wilde, om dat allemaal boven water te halen en wat de verschillen waren.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd heb je ook nog gesprek met belangenorganisaties. Die hadden we ook regionaal en landelijk georganiseerd.
Ja.
Om ook te toetsen wat de belangenorganisaties ervan vonden.
Ja, die periode van die 4-5 jaren waarin de PKB tot stand komt. Dat is ook, als ik het goed begrijp, gunstig om elkaar echt te leren kennen. Als verschillende partijen. En dat is belangrijk, denk ik, bij zo'n grote interbestuurlijke samenwerking.
Ja, kijk, wat je zei terecht, hè, dat Ruimte voor de Vier had 2 doelstellingen. Dus de hoogwaterveiligheid en natuurlijk de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Mm-hmm.
En waar we op hoopten in het begin, wat uiteindelijk ook lukte, is wat je eigenlijk krijgt, is dat die overheden dan niet meer, zeg maar, het NIMBY-effect, hè, van not in my backyard, naar eigenlijk please in my backyard gaan. Omdat, nou, ik neem bijvoorbeeld de gemeente als Deventer, die hadden best wel wensen voor een stedelijk uitloopgebied, namelijk die uiterwaarden, maar hadden daar natuurlijk nooit de middelen en de tijd voor om dat te doen. Hmm. Maar ze wisten wel wat ze wilden. En dus op het moment dat je dan langskomt, dan zegt Deventer van ja, leuk, wij willen wel meedoen.
Want ze krijgen dan de kans gewoon om hun eigen doelstellingen...
Om hun eigen doelen mede te realiseren, ja. Samen met Ruimte voor de Rivier. En dan ga je echt van heel plat van NIMBY naar PIMBY. Om hem even heel erg in één one-liner te gooien.
Mm-hmm.
En dan krijg je natuurlijk een heel ander gesprek. Sterker nog, toen we bijna klaar waren, zeiden ze van... Ja, leuk hè, maar we hebben dit nu met z'n allen bedacht. Gaan we dit ook met z'n allen uitvoeren dan? We gaan toch niet hopen dat Rijkswaterstaat al die 34 maatregelen nu gaat oppakken.
Mm-hmm.
Dat vinden we geen goed idee. Vonden wij ook geen goed idee, maar het is altijd leuk als zij dat zelf zeggen.
Ja, ja.
Want zeg maar, zo'n grote opgave bij Rijkswaterstaat extra erbovenop doen, daar hadden we al lang van geconcludeerd, dat gaat Rijkswaterstaat nooit in zijn eentje redden.
Nee, precies. Ja.
Dus daar hebben die regio heel hard voor nodig. En dan is het natuurlijk leuk dat ze het zichzelf aanbieden. Dus de staatssecretaris had ook niet heel veel tijd nodig om te zeggen, ja, goed idee.
Ja. Ik wil even door naar de tweede koor, het omwisselbesluit.
En het omwisselbesluit hield dan in, ja, als jij een alternatief idee hebt voor wat in de PKB staat, dan mag je dat omruilen. Wij weten dan hoeveel geld dat we daarvoor beschikking hebben, dus daar mag je gebruik van maken. Als je de rest van de doelen haalt, be our guest.
Hmm.
En daarmee heb je dus een consultatie.
Het was een soort van challenge eigenlijk doen.
Een uitnodiging tot het lijkt klaar, maar het is nog niet klaar.
Ja. Ja. Is dat wat heeft dat nou eigenlijk opgeleverd? Dus op zich nog helemaal niet zoveel omwisselbesluiten. Hè? Ik bedoel, zijn er een paar geweest misschien uiteindelijk. Maar verder, wat is nou eigenlijk het resultaat van het inzetten van zo'n instrument?
Nou, kijk, ik denk even als je even uitzoomt, hè, dus niet op wat heeft het buiten opgeleverd, maar even uitzoomt, is dat je eigenlijk zeg maar de boel die je bij elkaar hebt ook bij elkaar kunt houden.
Mm-hmm.
Dus dat je bestuurlijke dingen, zaken bedenkt, constellaties bedenkt, waarbinnen je toch nog bewegingsruimte creëert, ondanks dat je eigenlijk toch wel de volgende stap aan het maken bent. Dus het creëert een beetje een rafelig randje rond het besluit,
mm-hmm.
Wat later nog ingevuld kan worden. Daarmee creëer je ruimte zeg maar, voor lokale bestuurders zeg maar, om daar nog op te willen acteren en daar ook van ja, verdorie, daar ga ik toch even mijn tanden in zetten. Ja. Dan wil ik toch echt iets bereiken.
Creëert het ook meer gelijkwaardigheid eigenlijk tussen de verschillende bestuurslagen, als je het zo zou willen noemen?
Ja, kijk, dat was binnen Ruimte voor de Rivier. Ja, het is dat je het vraagt en denkt van, oh ja, natuurlijk. Maar hoe, ja, dus voor mij was dat natuurlijk eigenlijk. Maar ik snap de vraag. Ja, het was heel gelijkwaardig. We hebben ook wel besluiten gehad. We hebben toen de eerste 10 jaar van Ruimte voor de Rivier, hebben we 5 kabinetten gehad. Hè, dus normaal mag je rekenen op 2,5, zeg maar, in 10 jaar. Mm-hmm. We hebben er toen 5 verschillende kabinetten gehad. Dus eigenlijk hadden we rust in de regio en onrust hier, zeg maar, hier in Den Haag.
Ja.
En juist daardoor was die regio eigenlijk in Ruimte voor de Rivier veel belangrijker, zeg maar, om voortgang te boeken dan de staatssecretaris. Dat klinkt dan een beetje vervelend voor de staatssecretaris, maar juist omdat iedereen betrokken was, hou je stabiliteit. En daar hebben we ook wel best wel tegen al die stromingen, zeg maar, die dan landelijk spelen, tegenin kunnen blijven roeien, omdat die regio lekker stabiel blijft.
Ja, ja.
Dus ja, dus gelijkwaardigheid. Sterker nog, op een gegeven moment hadden we een staatssecretaris die maar op één onderwerp, op één project, maar geen besluit wilde nemen. En op een gegeven moment kreeg hij allemaal telefoontjes uit de regio. En dan speelde het langs de IJssel, maar hij kreeg ook, zeg maar, uit Den Bosch telefoontjes van, joh, we zitten echt te wachten, mm-hmm, tot jij een besluit neemt. Schiet eens even op. En dus dan merk je in één keer dat die regio begint in één keer druk uit te oefenen naar die staatssecretaris van, ja, hey, Ruimte voor de Rivier, dit moet gewoon doorgang binnen. We willen wel in 2015 klaar zijn. En nu, ja, door jouw aarzelend gedrag ziet het langs de IJssel niet op. Dus kom.
En die druk die werkte?
Ja, op een gegeven moment toen de druk een beetje opgevoerd werd, heeft hij dus uiteindelijk wel besloten, want hij wilde het eigenlijk gewoon nog jaren laten liggen.
Ja, ja. Derde punt, riviertakmanagement. Eigenlijk jouw stil in Ruimte voor de Rivier. Wat deden die riviertakmanagers? Ja, om het even plat te zeggen, ik vond het wel mooi, want jij zei, als ik als riviertakmanager in de regio was, dan was ik van de programmadirectie. Als ik bij de programmadirectie was, dan was ik van de regio.
Ja, dus eigenlijk zouden in het Engels een liaison. Mm-hmm. In een van op jullie website staat iets van broker. Je bent eigenlijk de contactpersoon tussen degene die het programma bestiert, zeg maar, en degene die het programma moet uitvoeren, namelijk al die regiopartijen.
Ja.
Dus je pendelt op en neer tussen de programmadirectie en de regio. En je kijkt wat de regio nodig heeft om een project te kunnen doen. Maar ja, af en toe levert het project ook een idee in bij de programmadirectie en dan moet je dat toetsen. Mm-hmm. Dus je bent begeleider, je bent toetser, je bent medeopdrachtgever, je bent coach van de projectmanager, je bent hulp als het nodig is. Eigenlijk alles. En dan, dat mag je echt letterlijk als alles opvatten.
Yeah.
Alles wat er nodig is om de einddatum van Ruimte voor de Rivier te halen.
Mm-hmm.
Dus ik heb collega's gehad die gewoon in raadsvergaderingen informatie hebben verschaft. Hè?
Yeah.
Dus namens het Rijk gewoon in gemeenteraden verteld van zo zit het, zo doen we het. En dan heeft hij een beetje context.
Mm-hmm.
Tot echt supporteren van gedeputeerden of van wethouders. Alles wat nodig was, zeg maar, om vooruit te komen.
Ja, er waren er in totaal 9, hè, verspreid over de verschillende.
Ja, we waren met z'n 9 verspreid over de hele regio.
Ja, ja. Is zo'n functie, zo'n liaison-functie, is dat nou cruciaal voor zo'n groot ja, programma eigenlijk? Ja, ja. Zo'n groot interbestuurlijk programma?
Absoluut. Zonder moet je niet aan beginnen.
Nee. Oké, okay, nou laten we die even vasthouden. Er is nog één ding wat me ook heel erg trof in ons voorgesprek. Je had het heel erg over de saamhorigheid die er bestond tussen de mensen die aan dat programma werkten. Eigenlijk zijn er gewoon keihard vriendschappen uit ontstaan. Wat, ja, toch, denk ik, voor elke ambtenaar een opsteker moet zijn.
Ja, ik heb 600 vrienden gemaakt, denk ik. Ja.
600 vrienden?
Ja, dat is ongeveer de hele populatie aan ambtenaren wat eraan gewerkt heeft, denk ik.
Ja, 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 ja. Dus zo goed was het eigenlijk. Wat maakte dat nou eigenlijk dat die saamhorigheid en die vriendschappen tot stand kwamen?
Kijk, je werkt heel erg met z'n allen naar één doel toe. En ja, je hebt verschillende rollen en taken. Hè, de programmadirectie houdt toezicht op het programma, moet de programmarapportage schrijven, in de regio moet het werk gebeuren. Maar juist omdat we eigenlijk op alle lagen, dus ik had dan wel contact met de projectmanager, maar we hadden ook op directeurenniveau en ook op bestuurdersniveau contact. Hè. Dus mm-hmm, je hebt eigenlijk op alle lagen contact met elkaar en je stuurt daar ook op met elkaar. Hè. We hebben op al die lagen ook regelmatig bijeenkomsten belegd. Hè, om ook de interactie tussen ja, iemand in Kampen in contact opbrengen met iemand in Gorkum.
Ja.
En de bewoners deden dat trouwens ook vanzelf, hè, want dat ging ook vanzelf.
De bodes.
De bewoners.
Oh, de bewoners.
Die deden dat ook, hè, die gingen ook elkaar bellen. Dus ja, je hebt gewoon een einddatum, je hebt een duidelijk doel wat ja, onbetwist is. En ja, je hebt een organisatie, dat moet je ook, dat komt niet vaak, je moet een organisatie hebben die ook zo wendbaar is om, ja, want je hebt een periode uiteindelijk tussen 2005 en zeg maar 2018-19 uiteindelijk gehad, een periode van 10, 15 jaar, waarin je het voor elkaar moet krijgen. En daar heb je wel een hele wendbare organisatie voor nodig, mm-hmm. in huis en buitenhuis. En dat wordt heel vaak vergeten. Je kunt wel zo'n broker of zo'n liaison op pad sturen, maar als hij thuis komt en hij heeft niks te vertellen, of er is niet een organisatie die mee kan bewegen met wat de regio nodig heeft, dan ben je ook verloren.
Ja.
Ja, dus het gaat wel, je moet wel tegelijkertijd aan alles blijven, en dan ook weer in dit geval echt aan alles, van communicatie tot mm-hmm. werkwijzes, tot financiële constructies, tot risicomanagement. Alles moet je onder handen hebben. Om het in zo'n relatief korte tijd voor elkaar te krijgen.
Ja. En dat precies. En wat is nou eigenlijk de factor, laten we zeggen, de menselijke factor? Heb je niet ook misschien wel gewoon geluk dat je de juiste mensen op de juiste plek, op de juiste, wat zeg ik hier, de juiste mensen op de juiste
plek,
op het juiste moment hebt?
Ja, je moet natuurlijk wel een beetje gelukkige hand van kiezen hebben. We hebben wel meegemaakt. Ik zat net in de trein hier naartoe, kwam ik een oud collega Ruimte voor de Rivier tegen. Daar heb je het, gewoon in de trein spontaan.
Mm-hmm.
En toen zeiden dat, wisselde dat ook uit elkaar. Kijk, je was of 2 jaar bij Ruimte voor de Rivier, of je was er meer dan 6 of 8 jaar. Dus beviel het je, dan was je er lang. En als je het niet kon bijbenen, dan was je zo weg. Dus het vraagt wel een bepaalde slag mensen die wendbaar zijn.
Mm-hmm.
Die meervoudig perspectief hebben. Dus die van meer kanten naar het probleem, maar ook vanuit meervoudig vanuit de belangen kan kijken. En je moet natuurlijk creatief zijn, want je hebt een beperkte tijd. Gekscherend zei ik wel, als ik nu 6 maanden hard moet werken om een project 3 weken eerder klaar te hebben, dan ga ik nu 6 maanden heel hard werken om dat project 3 weken eerder klaar te krijgen.
Ja, dat is ook een vorm van urgentie eigenlijk, ja. Die er dan is.
Ja, en die was er natuurlijk al.
Ja, ja. Hoe lang heeft de collega die je in de trein ontmoette het uitgehouden bij Ruimte voor de Rivier?
Zij zat toen bij het ministerie. Zij is toen naar het Delta-programma gegaan, dus zij heeft het 3 jaar volgehouden. Maar zij vond het wel hartstikke leuk. Hè? Dus dat,
ja.
Maar goed, bij het ministerie wisselen die mensen wat vaker dan bij ons, zeg maar. Dus dat,
daar lag het niet aan.
Dat
okay.
is gewoon, dat is gewoon wat hier gebeurt, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja. Hey, ten slotte wat betreft dit programma, Cor. Is er ook iets blijven liggen eigenlijk? Is er ook iets niet gelukt als je terugkijkt op Ruimte voor de Rivier?
Oeh, die vraag had je me van tevoren moeten stellen. Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon best wel burgers die er gewoon immens last van hebben gehad.
Hmm.
We hebben ook wel hele trieste verhalen veroorzaakt eigenlijk. Hè. Mensen die gescheiden zijn geraakt, niet dankzij Ruimte voor de Rivier, maar die wel zeg maar thuis het moeilijk kregen en daardoor ja, wel elkaar tegenkwamen in huis en die dan ook wel gescheiden zijn geraakt. Ja, daar meer zeg maar, over die menselijke kant zeg maar, wat bij burgers je teweeg brengt. Dat sowieso als je gebiedsprojecten doet altijd wel een groot aandachtspunt.
Ja, je grijpt echt in, de levens van mensen.
Dus je moet je altijd voorstellen dat als je dit soort werk doet, wat is het ergste wat jou in je privé situatie extern kan overkomen? Ik gebruik dan eigenlijk altijd de metafoor van, de wijk tegenover jou wordt afgebroken en je krijgt een slachthuis.
Mm-hmm.
Nou, daar kun je misschien wel meteen van alles bij voorstellen als je vegetariër of niet vegetariër bent natuurlijk, maar wat voor overlast dat gaat veroorzaken in stank en gedoe en vrachtwagenverkeer en piepende biggetjes en al dat soort dingen. Dat moet je even voorstellen als je naar een burger gaat, wat je die burger zeg maar potentieel gaat aandoen.
Ja.
Dat maakt je wat nederiger wat mij betreft en wat inlevender. En dat betekent niet dat je je werk niet goed moet doen, maar wel dat je dat wel met een beetje commitment en gevoel voor wat je overbrengt.
Ja.
En als ik denk van dat, zeg maar, dat, ja, dat is altijd wel, ja, daar krijg ik altijd weer meer een beetje buikpijn van.
Sophie, je hebt een vraag.
Je vertelde van eigenlijk aan de kant van de regio's was het vrij stabiel, hè? En de onrust zat meer in het Haagse. Als je nu kijkt naar eigenlijk alle dossiers die in de regio moeten landen, dan zie je toch ook wel dat er heel veel onrust is, ook in de regio's. Hè. Je hebt veel vaker, denk ik, colleges vallen bijvoorbeeld. Überhaupt is het politieke klimaat, denk ik, behoorlijk veranderd ten opzichte van toen jullie begonnen. Veel meer populistische partijen, ook in gemeenten en
ook
provincies. Ja, dus kan je daarop reflecteren?
Nou, ik werk nu aan dijkverbetering en ik merk het elke dag.
Ja.
Hè, dus als je, dat is ook wel leuk, want toen ik je voor gevraagd heb, ga je reflecteren op het werk wat je nu doet. Ja, het is nu in die zin veel ingewikkelder. Hè? Want als ik nu naar de provincie ga om vergunning te krijgen, meteen stikstof natuurlijk. Hè? Mag je wel of niet salderen? Mag eigenlijk niet, maar het kan wel worden toegestaan. Maar je bent de zesde in de rij, omdat zeker in de regio waar ik woon, zijn windmolens nog wel een ding. Hè? Dus de gedeputeerde staten in Groningen is erover gevallen. Terwijl diezelfde partij in de Overijssel gezegd heeft, ja, dat was een oude afspraak, dus die hou ik gestand. Hè? Dus, maar dat is allemaal hartstikke spannend. En dan merk je dus dat iedereen wel meer navelstadig op hun eigen opgave zit. En dat het collectieve belang, weet je, ik werk nog steeds aan waterveiligheid, hè? Maar het collectieve belang minder gevoeld wordt. En dat komt ook omdat ik alleen maar een dijkverbetering doe. Dus ik doe niks, ja, wel een beetje meer, maar niet veel meer. Dus, ja, dus die synergie die we toen hadden, met de opgave versus koppelen aan wat lokaal leeft, dat is er eigenlijk bijna niet.
Zou je dan zeggen dat het ook moeilijker is om in deze tijd zo'n interbestuurlijke samenwerking tot stand te brengen?
Ja, dat is een lang antwoord, maar ja zeker. Ja, het is een lang antwoord op jouw eenvoudige vraag. Ja, het is veel moeilijker geworden. Ja.
Merk je dan ook dat de impact van zo'n overstroming lokaal, dat ook lang blijft heugen en dat dat misschien ook wel meer ruimte biedt voor mensen om ook nog meer, het staat als een paal boven water wat het probleem is. Merkt u dat heel erg?
Ik denk dat mijn collega's in Limburg hebben iets minder moeite om dit aan de dag te brengen op dit moment. Dat merk je ook. Wij hebben natuurlijk ook krantenberichten en als je dan af en toe naar de reacties kijkt, dan is het ook wel heel grappig dat, ik heb natuurlijk altijd de klagers en eentje zei op een gegeven moment ook van, nou, het wordt wel eens tijd dat er iets overstroomt. Dus, ja, dat is ook het gebed van de dijkgraaf. Hè. Geef ons af en toe een beetje watersnood, om even heel kort te gaan. En liever niet echt natuurlijk, maar ja, want dan krijg je weer wat urgentie op het speelveld. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet, ja, het is natuurlijk niet oké om dit te zeggen. Want ja, het zijn natuurlijk gewoon wel opgaves die er echt wat toe doen. Maar ja, ik ben met je eens. Het is veel moeilijker geworden. En dan het publiek erbij die je niet meer aanneemt wat je zelf onderzocht hebt, is dan ook nog een interessante bijkomende factor geworden.
Ja, het is knap denk ik dat jullie hebben die waterveiligheid met leefbaarheid eigenlijk verknoopt. Wat je nu veel ziet, valt mij op, is dat eigenlijk alles met alles verknoopt wordt. Hè? Dus jullie hebben wel gezocht naar hoe kun je twee opgaven eigenlijk tegelijk aanpakken en daar win-win op realiseren. Maar nu landt er zoveel in die fysieke ruimte. En daar kom je gewoon bijna niet meer uit, heb ik het idee.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat komt ook wel, denk ik, hè, dat de bereidheid, zeg maar, tussen overheden om. Nee, het heeft ook met mensen te maken. Hè? Want, ben je in staat, zeg maar, om, als jij iets wil, en ik ben even de vrager, hè, te kijken om dan te redeneren van hoe kan ik jouw belang verbinden aan mijn belang? En als we die stap heel weinig maken, dat vraagt een bepaalde mate van wendbaarheid, hè, van je als persoon. Dan als die randvaarde er al niet is, dan wordt het al sowieso heel ingewikkeld.
Ja. Maar er komt dus eigenlijk iets anders bij op het moment dat je echt. Want ik moet meteen denken, Sophie, bij wat jij zegt aan de Novex. Hè. Dat is dan. Nu moet. Er moet van alles samenkomen in die regio. Wat is het? Wonen natuurlijk, natuur, landbouw, economie, infrastructuur, geloof
duurzaamheid.
Ik. Ja.
Waterbodemsturend.
Waterbodemsturend. Dat moet allemaal. Dat moet
erbij zeggen. Ja.
Precies. En nou is jouw credo, Cor, alles begint bij het belang van de ander. Ja. Tenminste, dat hebben we in ieder geval als. Vonden wij een heel mooi quote. Citaat hebben we boven interview met jou gezet. Maar ja, je kunt je natuurlijk niet eindeloos blijven. Na een paar keer je verplaatsen in het belang van een ander, houdt het misschien wel op. Want daar zit een bepaalde grens aan natuurlijk.
Ja, en die belangen zijn... Hè, dus ik denk ook niet dat de ander één belang heeft. Dus die belangen zijn op al die onderwerpen mogelijk tegengesteld. En dat maakt het gewoon heel lastig. En dat klapt dan toch. Dus er zit ook iets in het politieke en maatschappelijk klimaat, denk ik, dat het gewoon ontzettend lastig maakt. Hè? Ongetwijfeld was het voor jullie ook niet makkelijk. Maar...
Nee, ik geef direct toe dat het nu nog een stuk ingewikkelder is geworden.
Ja. Ruimte voor de Rivier had natuurlijk een doelstelling voor ook in de verre toekomst, waaraan iedereen zich had gecommitteerd. En dat is lastig nu, zeg maar. Al die verschillende opgaven hebben weer een andere horizon. En die politici kunnen eigenlijk niet over hun eigen horizon van 4 jaar heen kijken. Terwijl dat wel nodig is. Volgens mij, als je alles met alles... Je kan niet zeggen, we pakken gewoon wonen, dat gaan we geïsoleerd doen. Hè? Dus dat land in de ruimte, daar zijn veel meer... Daar komen veel meer dingen bij kijken. Maar het begint, denk ik wel, met echt bij elkaar zitten en kijken, waar willen we nou heen? En daar is ook wel wat sturing, denk ik, voor nodig. Dat is natuurlijk heel lang niet geweest. Het ministerie van Vrom, ja...
Was opgeheven.
Dat was opgeheven. Dus als er niet een visie is van, oké, hier willen we naartoe, dan is het ook lastig terugredeneren, denk ik. En dan ga je allemaal zitten ploegen op je eigen vierkante centimeter.
Tom?
Nou ja, het voorbeeld dat je denk dan met wonen aanhaalt. Je zegt van, ja, dat kan je dan niet zomaar in de omgeving plaatsen. Maar het is wel dan weer een heel duidelijk een doel. Iedereen snapt, het zijn te weinig woningen. We moeten meer woningen hebben. Dus daardoor kan je wel jouw doel heel duidelijk vertalen. En denk dat uiteindelijk, maar dat zit misschien dan in die kracht van in die samenwerking. Dus als je eigenlijk allemaal mensen hebt met een duidelijk belang. En je kan vervolgens dat bij elkaar brengen. Dan komt denk ik ook dat verhaal van de intermediair die daartussen eigenlijk de belangen kan afwegen. Dan kun je dat samenbrengen. Terwijl als je met een vage opgave eigenlijk aan de slag gaat, ja, dan verandert dat telkens. Terwijl dat misschien met die woning is gewoon heel duidelijk, meer woningen.
Ja.
En dan kun je dat wel of niet hebben. Maar hoe we dat dan gaan doen, zeg ik, de oplossing, het ontwerp daarvan, hoe je dat gaat doen, dat staat nog open. En ik denk dat dan interessant wordt om te kijken, ook van, en ook naar oplossingen kijkend, hoe kun je nou faciliteren dat gesprek op een goede manier gevoerd wordt, dat je dus ook die rafelranden die je benoemen ook daadwerkelijk kunnen gaan inzetten. En ik denk dat dat iets is waar we naar op zoek moeten gaan met elkaar om dit soort successen vaker te kunnen herhalen.
Sophie, even nog jouw onderzoek besturen in regionale ecosystemen. Is dat inderdaad een bevestiging van het beeld dat jij nu net schetst? Dat het inderdaad gewoon ook moeilijker is geworden, alleen al door het politiek-bestuurlijke klimaat, om samenwerkingen tot stand te brengen? Of is er ook nog meer aan de hand?
Ja, in dat onderzoek, hè, dus wat ik probeer te doen in mijn onderzoek, is te kijken naar wat zijn versterkende of verzwakkende factoren voor samenwerking in de regio. Mm-hmm. En ik kijk daar heel bewust niet vanuit het perspectief van één gemeente of vanuit één samenwerkingsverband of vanuit één programma. Maar ik ben juist benieuwd, er landt zoveel in die regio en er zijn zoveel samenwerkingsverbanden en zoveel spelers bij betrokken. En als je daar nou een satéprikker doorheen doet, hè, wat zie je dan? En hoe effectief is die samenwerking nou eigenlijk? En wat je dan door de oogharen heen ziet, is dat het, als het gaat echt om gezamenlijke taakuitvoering, dat gebeurt dan vooral tussen gemeenten, dat grosso modo best wel goed gaat in Nederland. Maar dat het echt ingewikkeld is om met elkaar die grote maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Ook omdat die regio's zijn niet eenduidig. Hè, dus afhankelijk van hoe je welke opgave je beetpakt, definieer je de regio net iets anders. Hè, in sommige gebieden zijn eenduidiger dan andere. Dus Friesland of Zeeland, dat is een... Ja, van nature is een meer samenhangend gebied dan gebieden in Zuid-Holland of Gelderland-Overijssel. Dus dat maakt het echt ingewikkeld. En je ziet gewoon die stapeling van vraagstukken waarvan ook niemand echt is. Hè? Dus je moet het echt met elkaar doen, maar wie is dan elkaar?
Ja.
Dat is gewoon heel erg lastig. Ja,
ja, volgens mij was een van de een belangrijk element voor tot meer het succes van zo'n samenwerking in de regio dan... dat er een duidelijke kartrekker is.
Ja, dus dat, hè, waar jij de liaison, zeg maar, op persoonsniveau, kijk ik wat meer op organisatieniveau. En daar zie je wel dat als er een kartrekker is, en dat kan een grote gemeente zijn, dat kan een provincie zijn, een regiobureau. die samenwerking eigenlijk blijft aanjagen, maar die ook uitvoeringskracht heeft. Want dat is ook een enorm probleem. Hè, dus alle overheidsorganisaties staan enorm onder druk en hebben ook nog allerlei andere taken te doen. Mm-hmm. Dus als er iemand is die ook daad bij het woord, zeg maar, kan voegen, dat helpt heel erg. Maar je moet die andere partijen moeten die rol wel gunnen.
Ja.
En dat is een ander element wat uit het onderzoek naar voren komt en wat ik ook veel tegenkom in de praktijk bij Berenschot, is dat eigenlijk samenwerkingscultuur cruciaal is. En daar zei Cor net ook al wat over.
Dat is ook een cultuur die je moet ontwikkelen.
Ja, dat is een cultuur die je moet ontwikkelen. En die cultuur die stroomt ook over, zeg maar, van de een naar de andere samenwerkingsverband. Omdat je in de regio zoveel met elkaar doet.
Ja.
Dus als het misgaat op het een, heeft dat ook vaak gevolgen voor het ander. Omdat je de hele tijd met dezelfde mensen min of meer aan tafel zit. En het zit ook echt ingebakken. Dus het kan, soms helpt het heel erg als er een nieuwe bestuurder ergens op een plek komt en die brengt nieuwe energie.
Mm-hmm.
Maar je ziet toch ook wel in bepaalde regio's dat het bijna ingebakken zit of zo.
Want er is natuurlijk al een samenwerkingscultuur daar. Ik dacht inderdaad eerst eventjes aan zo'n aparte nieuwe interbestuurlijke samenwerking bijvoorbeeld. Maar inderdaad, mensen.
Het zit in de
Drenthe,
regio.
Bijvoorbeeld, daarvan is dan bekend dat iedereen eigenlijk enorm iedereen kent elkaar en iedereen is enorm aardig voor elkaar. Maar daardoor gebeurt er ook eigenlijk naar verhouding weinig of te weinig.
Ja, dit is een van de regio's die ik ook heb onderzocht, net als Friesland. En daar zeiden ze zelf ook, werken op z'n 11e 30ste.
Ja,
dat hebben wij hier uitgevonden. Dus we gaan eindeloos met elkaar kletsen en iedereen mag elkaar graag en komt elkaar continu tegen. Maar er worden geen knopen doorgehakt.
Is dat herkenbaar, Cor?
In
de Drentse Overijsselse Delta?
Nee, in Friesland ken ik natuurlijk niet. Maar ik kan me herinneren dat ik toen ik uit het programmabureau Ruimte voor de Rivier wegging, ging een project doen, kreeg ik in één keer met de provincie Flevoland te maken. En ja, dat is zo anders. Dat ik dacht van, ik ben toch gewoon een collega van je. Waarom praat je zo tegen me? Ik begin het toch gewoon maar benoemd.
Hoe werd het
Je werd gewoon als je was weer die gast van Rijkswaterstaat die gewoon even zijn ding kon doen of zo.
Ja.
En ik zag meteen van, jullie moeten ook een stukje van deze puzzel doen. Dus ik begin meteen met een samenwerkingsmodus als ik iemand tegenkom. Maar daar had hij helemaal geen boodschap aan. Dus ze vroegen helemaal niet naar mijn telefoonnummer en zo. Van, wij moeten nog 3 jaar met elkaar. Dus fijn als je even telefoonnummers uitwisselt.
En jij zocht nieuwe vrienden. Dus
en ik zag nieuwe vrienden.
Ik
dacht de eerste dag van, ik heb me nog nooit in mijn leven zo ongewenst gevoeld. Dat is uiteindelijk goed gekomen. Nu is het een hele goede collega. Dat had wel even tijd nodig. Ik herken wat je zegt. Eigenlijk het hele verhaal wat je net vertelde, ik kan het alleen maar bevestigen wat je zegt. Het hangt over mensen en veel cultuur samen. En ook binnen ruimte. Je vroeg het ook in het voorgesprek. Ja, is Ruimte voor de Rivier dan een fantastisch ongeluk geweest? Nee, we hebben 10 jaar ervoor in het riviergebied al heel erg nauw met elkaar samengewerkt met provincies en waterschappen om überhaupt een stukje natuurontwikkeling voor elkaar. Dus we hebben 10 jaar geoefend voordat we aan Ruimte voor de Rivier begonnen. Als we die 10 jaar oefening niet gehad hadden, was die 15 jaar daarna nooit gelukt. Ja, dus het is ook wel, helemaal met je eens, dit is ook wel cultuur wat in de regio ontstaat. En dan heb je cultuurdragers. En dan is het fijn dat niet iedereen tegelijkertijd wisselt. Hè, dus dat die af en toe een wethouder wat langer blijft. En een gedeputeerde wat langer blijft. Dan krijg je ook wat consistentie in gedrag. En dat is wel super.
Ja. Thomas, ik wil even terugkomen bij jou. Met een project dat jullie doen. Als ik het goed, en anders moet je maar zeggen dat het wat anders is. Waar je mee bezig bent, onder andere, is 3 provincies samen krijgen om hun grensoverschrijdende infrastructurele problemen op te lossen. Volgens de methode van de van design thinking, zal ik maar zeggen.
Ja.
Vertel even wat meer over dat project wat je aan het doen bent.
Ja, de vraag is natuurlijk ook, wat is dan dat design thinking? Terugkomt.
Dat is vraag 1.
Misschien is dat goed om er even iets over te vertellen. Ik heb zelf industrieontwerp aan de TU Delft gestudeerd. En dat dat gaat over productontwerpen. Dus vroeger ging je een mooi glas ontwerpen of een microfoon of iets wat er nu staat. En eigenlijk zie je dat die technieken die daarvoor gebruikt werden, om eigenlijk de complexiteit van de mens beter te begrijpen, hoe dat in de omgeving past, dat zich nu steeds breder aan het uitspreiden is. Dus dat gaat eigenlijk over hoe ontwikkel je services voor mensen, maar uiteindelijk ook hoe ontwikkel je organisaties en eigenlijk in een brede vorm. Dat is eigenlijk wat ze dan het design thinking noemen. Ja. Maar eigenlijk zie ik ontzettend veel parallellen met ook wat er gebeurt met ruimte voor de rivieren. Waarin je eigenlijk de essentie is dat je niet met de standaard vooroordelen gaat kijken naar een probleem. Als je in Delft zou zeggen, je wil naar de overkant en je vraagt een maritieme ingenieur, dan krijg je een boot. Vraag je de civiel ingenieur, dan krijg je een brug. En het probleem is dat we dus vaak van tevoren niet weten wat we nodig hebben. Dus we weten niet wat er voor de ruimte voor de rivieren nodig is. Dus je kan het niet de maritieme of de civiele vragen. Maar het gaat over het samenspel van die partijen. En dat zijn dus eigenlijk veel meer die open problemen waar we mee zitten. En ik denk dat wat de reden is dat design thinking populair is geworden, is dat we steeds meer van die open problemen hebben. En dat eigenlijk de ontwerpers daarbinnen daar zich comfortabel mee voelen. Dus misschien zijn dat wel dat soort mensen die het fijn vinden om met die open problemen aan de slag te gaan en daar een weg in te vinden. Mm-hmm. Dat hetzelfde verhaal ook bij jou. Dus daarom zou ik het ook niet zo afkaderen als van, je bent een design thinker of je bent dat niet. Dat ligt veel meer fluïde. Het is soms fijn om ergens een label aan te hangen. Dus daar komt dat vandaan.
Oké. Maar je zegt dat hele proces van ruimte voor de rivier, dat daarin zou je kunnen zeggen zitten dan elementen van die ontwerpende aanpak,
ja,
toch?
Ja.
Hoe zie je dat meer precies als je kijkt naar ruimte voor de rivier?
Ik denk het luisteren naar die belangen. Ja, ik ga misschien wel heel veel dezelfde dingen herhalen. Ik zat net ook dit mee te knikken.
Ja.
Maar dat gaat wel over inderdaad op zoek gaan naar die ruimte. En echt naar mensen luisteren. En wat je in de ontwerpwereld noem je dat eigenlijk je design narrative. Dat is eigenlijk wat is nou het verhaal wat de mensen bindt. Dus de complexiteit van, er zijn ontzettend veel problemen. En mensen kunnen dat niet allemaal aanhoren. Dan worden ze weer helemaal gek. Dus je maakt een verhaal voor jezelf waarom het voor jou klopt. En ik denk dat maken van dat design narrative, dat is misschien voor de een is dat net iets anders dan voor de ander. Maar als je daar wel in gelooft, dan helpt dat om het goed te praten voor jezelf. En ook om stappen vooruit te maken. En ook voor jezelf de volgende stap te kunnen bedenken in dat verhaal.
En dat verhaal maak je, kijk, als je dus zeg maar elk je eigen versie van dat verhaal hebt, maak je toch dat verhaal ook samen met elkaar. Is dat het idee?
Ja, uiteindelijk wel.
Ja.
Ja, dus, ja. En daardoor kan je elkaar ook beter begrijpen.
Is dat nou van toepassing op dat project waar ik net aan refereerde, die drie samenwerkende provincies die eigenlijk een gedeeld probleem willen oplossen? Hoe pak je dat aan?
Ja, ik zal even uitleggen waar we mee bezig zijn.
Ja.
Wat we beoogd te doen is eigenlijk om veel meer logistiek ook via het water te krijgen. Dus er zijn talloze snelwegen door Nederland die we niet gebruiken, namelijk de waterwegen. En daar zou je eigenlijk meer gebruik van willen maken. Alleen je komt dan in verschillende gemeentes, bestuursorganen, provincies, maar ook het bedrijfsleven die eigenlijk samen moeten werken om tot één oplossing te komen.
Ja.
En wat we daarin hebben gedaan is eigenlijk door een klein design team te laten kijken naar wat zijn nou de problemen en tot concrete oplossingen te komen. In dit geval volledig elektrische duwboten.
Mm-hmm.
Nemen we eigenlijk steeds meer mensen mee in de bepaalde concreetheid van zo'n schip. Om die transitie te kunnen maken naar de dieselboten, naar een elektrische boot, van de vrachtwagen naar het water. En wat je daarin ook ziet is juist die concretiseringsslag. Die je niet altijd van de overheid ziet. Daadwerkelijk zeggen, we gaan met deze boot varen. Zo ziet dat eruit. En dat is ook nog eens niet een gesubsidieerde boot, maar dat is een boot die daadwerkelijk al in productie vaart. Dat helpt om mensen eigenlijk ook hun verhaal te laten maken. Dus je kan mensen meenemen op die boot. Laten zien hoe die in dit geval varen op de Zaan.
Mm-hmm.
Vervoeren tonnen cacao van de Amsterdamse haven naar Zaandam. Om mensen op die boot te zetten en het echt te laten ervaren. ga je dat beeld schetsen? Gaan mensen ook op een andere manier daarin mee?
Dus je verzamelt die gedeputeerden van die 3 verschillende provincies op die boot en je maakt er een leuke
reis de provincies van. Hebben al hun behoefte om meer via het water te doen.
Ja. Alleen, dat is een gedeelde ambitie.
Dat is een gedeelde ambitie. Mm-hmm. Alleen staat natuurlijk, je staat relatief machteloos ten opzichte van het bedrijfsleven. Je kan heel veel reguleren, maar het gaat in dit geval veel meer over inspireren. Het gaat over dat je mensen laat zien, het kan ook op een andere manier.
Ja, oh ja, juist. Ja. Dus wie neem je nou allemaal mee op die boot?
Iedereen die wil. dat gaat uiteindelijk is de allerbelangrijkste schakel is in dit geval de verlader. Dus de lading-eigenaar, degene die gaat over, over de lading en daar ook lange termijn keuzes in kan maken.
Ja.
En die moet je meenemen in het verhaal waarom het ook belangrijk is om het over water te doen. Wat er ook de voordelen voor die persoon zijn. Maar uiteindelijk ook om mee te gaan in de wat de provincies willen van hoe de ruimtelijke ordening eruit ziet.
Ja.
En dat die afstemming wil je creëren.
Ja.
En eigenlijk staan we daar dus ook wel als een soort neutrale partij tussen. Maar aan de ene kant, bent van de provincie, maar je bent ook een beetje van dat bedrijf. Je bent ook een beetje van die boten. En daardoor kun je dat gesprek veel meer voeren. Maar ook andersom kunnen wij naar een provincie toe gaan om te zeggen, nou, we zouden eigenlijk bijvoorbeeld een meerpaal meervoudig willen gebruiken, die eigenlijk alleen maar voor noodsituaties is, om een logistiek proces los te trekken. Nou, dat is eigenlijk onmogelijk als je dat echt vanuit een bedrijf wil doen. Maar veel meer mogelijk als je dat doet, omdat je samen bezig bent met dezelfde opgave.
Ja, en precies. En dan krijg je ook die overheid mee die daar ook natuurlijk een rol in speelt.
Zeker.
Ja. Maar zit daar niet ook de crux? Hè? Je zegt, dan krijg je mensen mee om te komen tot een oplossing voor dezelfde opgave. En volgens mij maakt dat interbestuurlijk samenwerken nu zo ingewikkeld, dat er heel vaak een heel ander perspectief is op de opgave. Hè, dus... Ja. Een technisch probleem oplossen is lastig zat. Wat gaan we dan doen? Hoe krijgen we mensen daarin mee? Wat kost het? Hoe houden we dat binnen de perken? Etcetera. Maar er zijn nu echt een aantal vraagstukken waar gewoon de perspectieven op wat is eigenlijk het vraagstuk, zo uiteenlopen dat je helemaal niet komt tot oplossingen verzinnen.
Ja, misschien is dat ook wel anders dan inderdaad ruimte voor de rivieren waar er duidelijk een overstroming is geweest. Is het hier een modal shift? Klinkt al heel vaag.
Ja.
Waar hebben we het over? En misschien is dan wel wat wij gedaan hebben, we hebben het concreet gemaakt. Naar, dan moet je dus deze elektrische duwboot en die vaart.
Ja.
En dat werkt. Dat ook helpt om uiteindelijk ook dat beeld te veranderen bij die bestuurders. Misschien gaat het niet alleen maar over wat modal shift in de breedste zin betekent, maar naar iets concreets.
Hoe zou je modal shift vertalen überhaupt? Om toch maar eventjes...
Modal shift betekent, we gebruiken andere vervoersmoderniteiten.
Precies,
dus vrachtwagen, schip, vliegtuig.
Ja.
Om lading te vervoeren.
Sophie, want jij zei ook eerder, maak er een technisch vraagstuk van. In termen van, bij een interbestuurlijke samenwerking, probeer dat dan zo concreet te maken eigenlijk. En als daar een hele duidelijke technische component aan zit, misschien bij ruimte voor de rivier wel gewoon die waterveiligheid, dan heb je houvast en dan kun je gezamenlijk verder.
Dat zijn dus de voorbeelden waar interbestuurlijk samenwerken of samenwerking in de regio überhaupt lukt. Dat zijn de vraagstukken waarbij je het tot een technisch vraagstuk kan terugbrengen. En dan ga je met elkaar over oplossingsrichtingen. Als je met elkaar over oplossingsrichtingen kan praten, dan ben je goed bezig. En dan heb je nog steeds, is dat moeilijk genoeg, want je moet al die kikkers ook in de kruiwagen en ze moeten allemaal overtuigd worden van een bepaalde oplossingsrichting. En er zijn altijd mensen die aan het kortste eind trekken, hè, wat Cor ook aangaf over die bewoners. Dus daarmee heb je niet ineens een super makkelijke baan of zo.
Nee.
Maar dat is wel waar je naartoe moet uiteindelijk. En nu zie je gewoon dat er eigenlijk nog zoveel mensen blijven zo lang hangen in het gezamenlijk proberen te definiëren van de opgave. Die belangen zijn zo tegengesteld. Politiek durft vaak ook niet echt keuzes te maken voor de lange termijn. Wat bij Ruimte in de Rivier wel is gedaan op een gegeven moment. Oké, we gaan daar naartoe.
Ja.
En dat heb je dan kan je naar die technische oplossingen. Maar zolang je over wat is eigenlijk het vraagstuk blijft discussiëren.
Ja.
Je had het straks over Novex, hè? Wat hoe zou jij dat dan daar aanpakken? Als jij nu zeg maar even...
de baas zou zijn van de Novex.
van een regio, hè? Even voor...
Ja, dus je moet uiteindelijk, denk ik, met elkaar in dat gebied, als je die puzzel gaat maken, denk ik dat het heel erg helpt als het Rijk ook ruimte geeft voor die RAVORAN. Dus ook om het anders heel gebiedsspecifiek te doen. Maar goed, je hebt daar natuurlijk nu met stikstof en dergelijke, je loopt gewoon echt tegen een aantal beperkingen aan. Dus ik
ook
denk,
simpelweg wettelijke beperkingen.
Ja, zeker, zeker. En uiteindelijk helpt het denk ik heel erg als je zo'n gebiedsgericht programma gaat maken, dat je wel een algemeen beeld hebt van daar willen we met Nederland naartoe. En dat nu wordt er heel veel teruggelegd in de regio. Hmm. Al heel lang, hè, door vanaf kabinet Rutte 3. Probleem, moeten we gebiedsgericht regionaal oplossen? Dat is natuurlijk ook zo, want daar wonen de mensen.
Ja.
Maar ja, je kiepert het wel een beetje over de schutting. Het is niet alsof ze daar ineens wel helemaal weten hoe het moet. Hmm. Uiteindelijk moet je daar wel ook. Ja. Ja, dus het vraagt toch ook iets van visie, denk ik, van de politiek.
Goed, tot zover. Zijn er vragen vanuit de zaal?
Goedendag, ik ben Marleen Hermling, werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben coördinator AI en algoritmes. En mijn prangende vraag is, hoe kun je niet tastbare diensten, hoe kun je die met deze mooie succesfactoren, hoe zou ik die een stapje verder kunnen brengen?
Heb je een voorbeeld van een niet tastbare?
Ja, ik heb een hele interbestuurlijk, dus echt over heel Nederland, van de waterschappen tot provincies, tot aan de gemeentes. Nou, alles moet gaan voldoen aan de AI-verordening, dus de wet en regelgeving. Maar er zitten, ja, wat is de opgave? Dat is nog steeds ook heel dubieus, want moet je alleen voldoen aan de wet en regelgeving? En is dat ook ethisch? Zitten er ook morele vraagstukken aan vast? Ik maak het niet te complex nu hier, maar in ieder geval.
Het is eigenlijk wel te complex.
Het is heel complex.
Ja.
Dus wat is de opgave en wanneer ben je dus daarbinnen succesvol? En welke succesfactoren werken er wel? Ik heb in ieder geval nu net ook nog maar even een paar opgeschreven, waaronder concreet.
Ja. Dus. Ja. Wauw. Nou, ik hoop dat we dat hier aan tafel even op kunnen lossen. Maar dat is,
Ik denk als je het hebt over dat je met al die partijen in de regio het samen moet doen. Mijn eerste vraag zou zijn, denk ik, mag je niet aankijken, want anders hoort de mensen thuis hier niet. Zou ik zeggen, van ga even kijken wat die regio nodig heeft. En kijken of dat aansluit bij wat je als Rijk vindt dat er zou moeten gebeuren. Want een wetgeving implementeren is wel echt waar de regio, in ieder geval als je naar ons waterschap zou kijken, gewoon echt niet op zit te wachten. Want we hebben heel veel richtlijnen en regels waar we aan moeten denken. Dus eentje erbij en die ook nog heel vaag is, dat gaat niet helpen, denk ik. Maar je kunt het misschien wel omdraaien. Waar heb je last van? En kijken of je dat daarmee kunt oplossen.
Waar gaat het fout met AI en het gebruik daarvan? Waar lopen mensen heel concreet tegenaan? En wat zouden ze wel of niet moeten doen? En misschien zit ook een grote ring van wat er wel juist beter zou kunnen. En gebruikt zou kunnen worden. Want je zegt misschien AI is niet heel tastbaar. Aan de andere kant, ja, open ChatGPT en iedereen is meteen overtuigd. En ziet daarna ook alle risico's. Dus eigenlijk is dat een heel mooi gesprek om te voeren. Omdat mensen zijn ook niet dom. Maar dat wisselt per perspectief of per persoon in een overheid ook wat die relatie daarmee is. En ik denk als je dat tastbaar kan maken, dan wordt ook zo'n die regelgeving wordt ook toepasbaar. Want als het te algemeen is, ja, dan kunnen we er niet zo heel veel mee. Terwijl het wel specifiek voor mensen gebruikt wordt. Die weten meteen wat ze er wel en niet mee zouden kunnen doen.
Dus je moet eigenlijk dan misschien wel vanuit het ministerie je ook een beeld kunnen vormen van hoe wat betekent dat AI eigenlijk, of AI, wat is het nu? AI, sorry. Eigenlijk voor die mensen, voor jouw burgers, om te beginnen. En dan kun je ze misschien
aan een verstand peuteren dat ze die wet en regelgeving moeten gaan volgen?
Ja, we hebben een AI-register en een AI-kader. Dat is dus precies dit, hebben we nu gemaakt. Concreet betekent dat, waar moet je voldoen? Inclusief een beslisboom, die staat 19 december, wordt die release online gezet. Dus wellicht wel leuk om even naar te kijken. Maar vervolgens krijgen we dus nu allemaal vragen over hoe kunnen we dit, hoe kunnen we dit toetsen? Hoe kunnen we dit handhaven? Gezien alle technologische ontwikkelingen. Nu hebben we iets staan, maar wanneer, hoe gaan we daar dan verder in de toekomst zeg maar mee om? Kortom, er komt nu, nu we het dus heel concreet hebben gemaakt, juist het goede gesprek komt nu naar voren rondom ethiek en bias. Ja.
Weerstand komt er dan ook.
Weerstand. Dus nu gaat het gesprek gevoerd worden. Ja.
Maar dat is toch mooi dan? Dat je dat gesprek nu kan daarover kan voeren. Dan is het dus blijkbaar nodig dat er eerst iets concreet gemaakt wordt om daarna daar weer over te kunnen hebben. De vraag is natuurlijk, geeft het je de mogelijkheid om wat te doen met die feedback die dan ontstaat? Geeft het de mogelijkheid om misschien nog dingen aan te passen? En juist, het is eigenlijk heel mooi dat je ook heel veel, dat er gesprekken ontstaan. Want dan kun je ook het juiste gesprek hebben en op zoek gaan naar die middenweg.
Wat raad je dan eigenlijk aan? Wat voor aanpak is dan nu handig op dit moment?
Nou, dat is natuurlijk wel de vraag. In hoeverre kan je dat kader nog weer aanpassen op basis van de dingen die je leert? Ik zou dat wel adviseren, aangezien AI zich dusdanig snel ontwikkelt, dat je kan dat bijna niet vast gaan leggen. Wat wel, nou, ik denk sommige dingen wel en niet, maar ik denk dat altijd een rafelrand aan zal zitten. Dus in hoeverre kan je dat iteratieve proces ook daadwerkelijk doen? Ja, daar moeten we meer de details van zien.
Ja. Wat is het nu? Is het allemaal in beton gegoten inmiddels als het de 19 december online gaat?
Dan is de eerste versie staat dan online. Uh-huh. We willen dus nu ook gaan kijken of we dan een soort productontwikkeling kunnen gaan doen. En natuurlijk de gebruiker centraal. Dus wie is de gebruiker? Dat onderzoek willen we dan vanaf januari gaan oppakken.
Hmm.
En op basis daarvan, waar ons dat weer brengt, weet ik ook niet.
Ja. Nou, ik denk dat Thomas zou zeggen, omarm deze onzekerheid.
Ja, en ik denk daar ook gewoon eerlijk over zijn. Dat je zegt, ja, dit is versie 1. Maar we weten ook van, we konden een jaar geleden ook niet weten wat AI kon. Ik kon het niet voor mogelijk houden waar we nu staan.
Mm-hmm.
En eigenlijk datzelfde gaan we ook niet zeggen over 2-3 jaar naar voren toe. Maar we snappen wel dat we het niet ongecontroleerd kunnen doen. Dus we beginnen nu hier. Maar misschien is ook de regelgeving volgend jaar ook wel anders. En hoe gaan we daarmee om? En ik denk dat het heel interessant is om dat ook met de eindgebruiker te testen. Van ja, maar wat betekent dat dan voor die personen? Dat die dan dit jaar iets wel mag wat volgend jaar niet meer mag. Maar ik denk dat iedereen ook wel kan begrijpen dat de ontwikkeling zo snel gaat, dat gewoon het geval zal zijn.
Hm?
En dat we ook de uitkomsten daarvan, dan kunnen we nu nog niet voorspellen wat daar uitkomt. We doen ons best, maar ja, als het uit de klauwen loopt, dan wil je dat toch dat er paal en perk aan wordt gesteld.
Ja. Ja. Oké. Okay. Heb je hier wat aan? Ja? Oké. Okay. Goed. Nou, top. Jongens, we doen even een rondje wat... wat moet je in dit mijnenveld van de hedendaagse interbestuurlijke samenwerking doen en misschien wel niet doen? En ik vond toch eigenlijk die opgave centraal stellen, dat is natuurlijk een cliché, maar als je niet, tegen wie kan dat invullen?
Ja, omdat het waar is het cliché, dus dat...
Ja.
Kijk, het helpt gewoon op je focus op wat je met elkaar aan het doen bent. Het geeft een doel, het geeft een richting. Koppel ook alsjeblieft tijd aan. Niet te ver voor je uit, maar ook niet te dichtbij. Het moet niet onmogelijk zijn, maar het moet wel bijna onmogelijk zijn. Want dan creëer je wel een beetje urgentie en gedoe. En ook wel een beetje scope in van wat we altijd deden, werkt niet. Dus het helpt altijd. En dat vinden de meeste mensen vinden het, zeker bestuurders vinden het wel een beetje leuk om het net een beetje anders te moeten doen. Dat schept ook weer ruimte, zeg maar, om het anders te willen doen. Dus dat zou ik als reflectie geven op, heb ik concreet toe?
Ja, ja. Zonder begeef je op drijfzand eigenlijk.
Ja, als je niet in die zaal... Sofie had in Novex aan, ja, op het moment dat je niet zegt, oké, bij de gemeente Zwolle moeten nu 30.000 woningen voor 2040 gebouwd worden. Oké, iedereen in paniek, 30.000 woningen, we halen dan nauwelijks 100.000 per jaar in heel Nederland, dus hoezo 30.000 in 15 jaar in Zwolle?
Ja.
Nou, dan krijg je de bal wel aan het rollen, denk ik.
Oké.
Het is ongeveer wat opgave.
Dus ja, oké, dus dat is eigenlijk punt 2, er moet eigenlijk urgentie zijn, anders kun je er beter ook niet aan beginnen.
Nee, misschien maakt het dus inderdaad ook even concreet. Oké, 30.000 woningen, nou, laat maar zien hoeveel dat er zijn. En wat betekent dat dan? Nou, dan raakt iedereen in paniek, maar gaat ook nadenken.
Nou, dan komen al die belangen komen vanzelf op tafel. Want er moet het drinkwater zijn, water en bodemsturend. Dus zeg maar even als waterschap moet natuurlijk meegenomen worden. Maar er moet ook infrastructuur komen. En er moet een winkel. Nou ja, het moet een locatie hebben. Waar doe je het? Het is misschien wel het allerbelangrijkste om te beginnen. Ja, maar goed, dan krijg je meteen, iedereen gaat, wat Sofie er straks ook zei, gaat iedereen in de concrete modus. Oké, waar, hoe, zo, wat hebben we allemaal nodig? Wegen, infrastructuur, OV, drinkwater, regulering. Nou ja, dan gaat iedereen lopen. En dat helpt.
Mm-hmm. En dan geen ruzie maken.
En dan
ja, precies. Want dat is natuurlijk wel, als je zegt van, ja, maar waarom moet het allemaal? Maar als je dan echt kan luisteren naar wat de mensen dan te zeggen hebben en niet afdoen als, ja, ze fixen het maar of... Het slaat nergens op. Maar dan echt luisteren.
Mm-hmm.
Dan kan iedereen er ook wel op in meekomen. En dan kun je ook, denk ik, die middenweg gaan vinden.
Ja. Ja. Sofie, wat hebben we nog... Wat hebben we gemist?
Nou, in het verlengde daarvan. Dus ik geloof wel heel erg in het samen leren over de opgave en over de oplossing. En ik denk dat er nog... Er is ontzettend veel overleg in de regio, interbestuurlijk. En dat gaat voor 90% denk ik wel via de min of meer formele gremia. En dat is heel belangrijk. Hè? Je moet ook langs agendas werken en je moet jezelf concrete doelen stellen en daarop rapporteren, et cetera. Maar ik geloof wel dat je ook echt aan die samenwerkingscultuur moet werken. En daar zit ook gewoon een hele belangrijke informele component aan. He, dus bijvoorbeeld in het voorbeeld van met AI. Maak een leerprogramma met elkaar. Waarin je echt leert over wat is die opgave nou. Waarin je ook externe uitnodigt die daar verstand van hebben vanuit andere invalshoeken. Maar waarin je soms ook het perspectief van één iemand... één partij centraal staat. Geef iemand maar gewoon een keer podium. Mm-hmm. En dan moet de rest even luisteren. Want het is, anders ga je meteen discussiëren en dan gaat iedereen zijn belang de hele tijd op tafel leggen. Daar kom je niet uit. Maar je moet ruimte creëren om elkaars belang echt te begrijpen en het belang van de ander centraal te stellen.
En daar dan ook een samenwerkingscultuur creëren.
Ja, en dat vraagt natuurlijk tijd en dat is lastig, want bestuurders en ambtenaren, iedereen heeft het razend druk.
Ja.
Dus ja, dat, maar je moet met elkaar, als je echt zegt in de regio en zeker nu waar eigenlijk alles landt in die regio, hè, zo ongeveer, dus je moet het echt met elkaar cheffen, dan moet je ook in elkaar investeren en echt investeren in luisteren. Dus niet alleen maar luisteren tijdens het formele overleg, maar ruimte inbouwen om verdiepen met elkaar te praten. Waarom zit jij in de wedstrijd zoals je in de wedstrijd zit?
En nog een aanvulling. Nog een goede...
Nou, kijk, ik denk uiteindelijk van... laat even Novex of woningbouwopgave nemen. Ik bedoel, dit vraagt zeg maar wel een hele brede aanpak. Dat kun je er wat gif op innemen. Je hebt dan ook wel een organisatie nodig die je misschien ook wel tussen de overheden in moet zetten als een soort... uitvoeringsorganisatie of een bedenkorganisatie, of hoe je het ook wil noemen.
Of een soort liaison-organisatie misschien?
Ja, die wel zeg maar, voor dat ene doel werkt. Hè? Want zeg maar, 80 collega's die allemaal één dag in de week eraan werken, dan gaan we 2040 niet halen.
Mm-hmm.
Je hebt wel 80 collega's nodig die er elke dag aan werken. Of 30 of 40, even het aantal los. Het is wel een toegeruste organisatie die juist die cultuur kan creëren en ook in stand kan houden en ook altijd kan doordenken van wat is er morgen nodig in plaats van wat is er vandaag nodig, maar ook over 2 jaar of later.
Ja.
Dus het vraagt echt wel een bepaalde mate van professionele organisatie die juist op die interactie en op die beweging die nodig is, zich ook kan toewijden. Want als je dat niet hebt, geen toewijding, dan is het erbij en dan gebeurt het gewoon niet.
Hmm.
Dat zou ik nog wel vanuit mijn ervaring willen toevoegen.
Ja, oké. Okay. Thomas, heb je nog een...
Bijkomstig is dat dan ook nog ontzettend leuk wordt. Want dat is natuurlijk wel het klinkt allemaal moeilijk, allemaal grote problemen. Maar ja, ergens is het natuurlijk ook hartstikke leuk om met een dedicated team ergens mee bezig te gaan. En misschien ervaar je dat nu wel terugkijkend. En je denkt, dat hebben we toch maar met z'n allen gedaan. En dat geeft denk ik ontzettend veel voldoening. En dan is het niet allemaal zo moeilijk, maar is het ook heel erg leuk om ermee aan de slag te gaan. En ik denk dat dat ook wel, dat moet het lonkende perspectief ook zijn. Dat grote problemen kan ook tot grote oplossingen leiden. En dat als je dat met elkaar mag doen, dan kun je daar ontzettend leuk werk voor hebben.
Nou, heel mooi. Het klinkt als een fantastische afsluiting. Ik moet toch meteen ook denken aan al die vriendschappen die jij over hebt gehouden aan Ruimte voor de Rivier, Cor.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat is een mooie afsluiting.
Ja, ja. Oké, goed. Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie vragen en antwoorden. En in het bijzonder Cor Beekmans, Sophie Dreef en Thomas de Velde. Ik wil jullie danken voor jullie delen van jullie ervaringen, voor het delen van jullie kennis en kunde. En mooi gesprek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Interbestuurlijk. En Interbestuurlijk is het vierde en laatste in een serie van 4 programma's voor de ambtenaar van nu. Je vindt de podcast terug op onze website overheidvannu.nl en op Spotify als je ambtenaar van nu intikt. Even om het wat lastiger te maken. Mocht je nou op 17 maart, beste luisteraar, naar de dag van het bestuur komen, dan vind je ons daar ook. En dan maken we een live podcast waarin we alles nog eens een keer mooi samenvatten. En je dan ook nog meer praktische lessen kunt ontvangen. Dank voor het luisteren.